weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was? En nu weg is. Vandaag heeft Cynthia de weg gevonden. Dag Cynthia.
Hallo Sophie.
Een hele verre weg.
Ja, heel ver.
Van Limburg naar Gent. Je bent hier omdat jouw dochter, Naomi, vermoord is door haar vriend.
Inderdaad, ja.
Nu drie jaar geleden.
2 april 2020.
Ja, ik vind het zo heftig.
Het is ook heel heftig, ook voor ons allemaal. Weet je, je weet dat dat iets heel abnormaal is. Je kind zijn leven is echt afgepakt, bewust. En dat is toch wel heftig, ook nog eens door iemand die je kent.
En kunnen we eens teruggaan naar 2 april 2020?
1 april had ik nog met haar gefacetimed, want het was corona. 2 weken die grote lockdown. Had ik 1 april nog met haar gefacetimed. En ze gingen s'avonds lekker eten met hun tweeën. Ze gingen gourmetten. En ze was heel opgewekt. En ja, we hebben lachend afscheid genomen. En 2 april stuur ik haar een berichtje om 12 uur van de neus geweest gisteravond met jullie twee. En toen kreeg ik geen gehoor. Het WhatsApp-berichtje kwam niet aan. En dat vond ik heel vreemd. Corona, mijn dochter had haar gsm altijd bij haar. En ik was eigenlijk al heel ongerust. Nu niet dat ik dit dacht, maar ik weet niet, er kwam zo'n heel raar gevoel bij mij. En dan heb ik er nog wat gestuurd. Mijn andere dochter heeft gestuurd. Ik heb gebeld en ze nam niet meer op. Niks kwam aan. En dan heb ik hem tegen de avond gestuurd. En dan reageerde hij dadelijk, we hebben ruzie. Naomi is naar een vriendin.
En hem, dat is haar vriend,
ja.
Hè?
Ja. En hij zei, Naomi is naar een vriendin, denk ik. En ik ben naar mijn ouders. Dus we zijn niet thuis, we hebben heel veel ruzie. Ze zal u nog wel antwoorden. Maar ik heb dan op gereageerd dat ik dat heel raar vond. Dat ze ruzie hadden, dat ze niet op mij reageerde. Maar hij zei, ja, ze zal u daar niet willen mee lastigvallen. Ik moet niet ongerust zijn, ik ga morgen terug naar huis. En dan zal ik u sturen als zij thuis is. Dus we konden ook niet naar daar gaan. Nu, we mochten ook niet. In corona mochten we alleen maar gaan winkelen met een auto. Dus we hebben dat ook zo gelaten. Mijn dochter, Chloe, de jongste dochter, die heeft wel nog naar vriendinnen van Naomi gestuurd. En die hadden ook niks meer van Naomi gehoord. En dan zijn we eigenlijk heel ongerust gaan slapen. Met een gsm meegenomen, want die nam ik nooit mee naar boven. Maar niet dat we dit dachten. Ik weet eigenlijk niet wat ik dacht. Ik was gewoon heel ongerust. En
als er geen corona was geweest, was je dan meteen naar daar gereden?
Ik denk het wel. Mijn dochter wou ook naar daar rijden. Maar doordat hij ook zei, we zijn allebei niet thuis, had ik ook zoiets, ja, dat heeft geen zin als ze niet thuis zijn. Dus hebben we dat ook niet gedaan. En dan zijn we 3 april 's morgens. Heeft hij me direct tegen 6:30 of 7:30 gestuurd. Ik ben nu onderweg naar huis. Ik laat u het weten of Naomi thuis is. En dan heb ik nog gestuurd. Ik vind het echt niet normaal. En dan hebben we gewacht. En hij stuurde maar niet. En dan heb ik om 10:30 naar hem teruggestuurd. En dat WhatsApp-bericht kwam ook niet meer aan. En dan zijn mijn man en ik dadelijk toch de auto ingesprongen. Mijn man zei, dit is echt niet normaal, we vertrekken naar Zonhoven. En dan zijn we ook vertrokken. En we hebben van Diepenbeek tot Zonhoven gewoon niet gebabbeld tegen elkaar. Gewoon niks gezegd. Ik had heel hard toen al het gevoel, ik ga nu naar mijn nieuw leven rijden. Ik weet niet, zoiets.
Dat heel voelde je als moeder?
Ik weet niet, ja, ik voelde iets. Omdat mijn dochter en ik, wij hoorden elkaar alle dagen. Wij zagen elkaar bijna alle dagen. En toch kon ik niet geloven dat dit zou gebeuren. Ja.
Dit is een scenario dat je nooit in je hoofd hebt.
Je hoort dat ergens anders. Maar, niet.
Maar jullie waren super close.
Ja.
Dus er was eigenlijk continu contact.
Ja,
en plots valt dat weg.
Heel veel. Ja, dat viel dus ineens. Dat was Naomi niet. Weet je, ze werkt ook in de stad bij mij. Dus ze kwam ook alle dagen boterhammen bij mij eten. Dat zei ze ook altijd. Je bent een van mijn beste vriendinnen. Ze kon bij mij altijd terecht. Zo moeilijke periodes, makkelijke. Ik was haar klankbord toch wel, ja.
En jullie rijden naar Zonhoven?
Ja, heel
stil. Je komt daar aan?
En we rijden die straat in en dadelijk staat alles afgezet. Politie, ambulance, mannen in witte pakken. Ja, dat was eigenlijk een scenario van een film voor ons. En ik ben toen uitgestapt en ben dadelijk... wou ik onder de lint doorgaan, omdat dat het thuis was van mijn dochter. En zei ze, nee, je moet hier blijven, ik roep iemand. En dan is er iemand naar ons toegekomen en ze zei... Of die man zei, uw dochter ligt dood in de badkamer. En haar vriend is opgepakt in Herentals. En dan... Ja, dan stort uw wereld in. En toch heb ik daar echt zo gestaan van, Wat moet ik doen? Chloe wist ook niks. Die was ook heel ongerust. Die had me al heel veel gestuurd. Zijt je al bij Naomi? En is ze daar? En ik las die berichten, maar ik antwoordde niet. Omdat ik gewoon niet wist, wat moet ik doen? Want ze werkt ook nog in een crash. Dus ik heb zelfs zo heel... heel dingen gereageerd. Zo van, ze moeten nog iemand zoeken die in die crash kan werken. Want Chloe moet daar weg. Dus ze moeten die kinderen kunnen opvangen. Zo heel...
Praktisch.
Ja, praktisch. Heel raar.
Is dat niet een soort overlevingsmodus waar je...
Ik heb toen gezocht naar het telefoonnummer. Ik heb die haar pas ingebeld. En ik heb gewoon gezegd, ja, kunt jij Chloe gaan halen? Want haar zus is dood. En als je daar komt, moet je het ook tegen haar zeggen. Heel raar. Ja, als ik dat nu denk, ja, dat is absurd eigenlijk, hè. En dan is die haar bazin daar ook gaan halen daar. Maar toen ze de bazin zag binnenkomen, is ze ook volledig ingestort. Toen wist ze dat het niet goed zat. Ja, dat ze, want ze heeft trek geroepen, mijn zus is dood. Hè. En toen zei ze, ja, kom maar mee.
Maar hoewel je dit scenario nooit in je hoofd hebt, had je ergens wel een gevoel van, ja, die relatie is niet oké, of dit, ja, dit kan gebeuren?
Ik wist dat die relatie niet goed zit en, of niet goed zat. En zij zijn 3 maanden daarvoor verhuisd naar een huis in Zonhoven. Zij had eerst haar eigen appartementje waar hij was bij komen wonen. En ze heeft mijn mening, ze vroeg altijd mijn mening. Wat denk jij, mama? En ik zei, ja, ik vind uw relatie niet goed en ik zou dat niet doen. Dat appartementje heb jij alleen gehuurd, dat kun je alleen betalen. Dus ik sta daar niet echt achter, maar ja, ze is 25 jaar. En dan heeft ze toch gezegd, ja, mama, we vinden echt allebei mooi en we willen kindjes en we willen... En dan, weet je, ik geef haar raad, maar als ze één keer beslist van, ik wil dat, dan sta ik daar ook achter, help ik haar ook en dan ben ik ook blij voor haar. Maar ik had niet het gevoel dat dat heel goed zat, nee.
Dus het was ook geen verrassing toen ze zeiden, hij is hiervoor opgepakt?
Dat wel, zo ver had ik nooit, nee. Nee, zo... Ik had wel bang dat ze elkaar gingen of dat misschien dat ze slaag zou krijgen of zo. Dat had ik misschien wel verwacht. En dat ze dan ook bij hem weg zou gaan. Maar niet dit, nee.
En jullie staan daar dan aan dat huis?
Ja.
Zegt heel je lijf niet, ik wil daar naartoe, ik wil mijn dochter zien.
En toch, door die corona, iedereen bleef op afstand, was dat ook zo niet realistisch. Ja, dat is wel niet realistisch, maar door... De afstand met iedereen die daar stond, de politie en zo, was dat nog meer onrealistisch, vond ik. Dus wij stonden er echt alleen. En ik weet dat ik toen heb gedacht, oh, ik wil gewoon hier neerstorten en dat ze mij wegnemen. Met een ambulance, ziekenhuis in of ja, dat ik ga crashen. Maar ik had zoiets, nee, ik moet me gedragen. Ik moet normaal doen. Zelfs is Chloe hier. We moeten hier... Want daar help ik niemand bij. Ik weet dat ik heel veel aan het denken was gewoon om zo normaal mogelijk te doen in een abnormaal situatie.
Want je mocht ook echt niet bij haar?
Nee. Sowieso niet. Dat had nu niks met corona te maken. Dat mocht niet, want er was dan de wetsdokter was daar. We hebben Naomi ook niet mogen zien toen. We hebben haar, dus dat is woensdag op donderdag gebeurd. Vrijdagmorgen wisten we dan dat ze overleden was. En dinsdagavond hebben we haar pas voor de eerste keer mogen zien. Dus geen mensen op bezoek, maar ook uw dochter niet mogen zien. Dat was zo tussen dan en dinsdag zo... Ja, we zijn dan wel ondervraagd en zo, die dingen wel, maar heel vreemd.
Ja, kon je dat dan vatten?
Nee, dat was echt een roes, vond ik wel. Weet je, de wereld stond stil en... Ook mijn dochter werd vermoord, was zo precies of de hele wereld stil stond terwijl dat bij Naomi gebeurd was. Zo. Alsof dat een beetje voor, niet voor Naomi was, maar zo, Ja, het was allemaal zo heel raar. De wereld was al heel raar. En dan ook nog eens dit. Dus ik vond dat heel moeilijk. We hebben eigenlijk echt, de meeste mensen denk ik, die zoiets meemaken, ondergaan. Gewoon ondergaan.
Als koppel ook?
Ja, zo gewoon thuis gezeten en gewacht. En gewacht op mensen. We hebben wel hulp gehad van mensen die dan wel zeiden, wij komen wel eten brengen, wij gaan wel voor u winkelen. Maar heel weinig natuurlijk. Ik weet dat we veel meer hulp zouden gehad hebben, moest er geen corona geweest zijn. Nu zaten we heel veel alleen.
En je bent daar dan thuis? Ja, je zit te wachten op een soort rapport? Hoe gaat dat dan?
De dag erna moesten we dadelijk ons gsm's afgeven. Werden we ondervraagd. Dan hebben ze... de autopsie moest dan nog gebeuren. En dan hebben ze ons... Ik denk dat we het ongeveer dinsdag of maandag wisten dat Naomi dan heel veel slagen had gekregen, want dat wisten we ook niet. Heel veel slagen in haar gezicht, maar dat was niet de doodsoorzaak, maar dat hij haar daarna ook nog gewurgd had en dat ze daaraan overleden is. Dus dat wisten we dan, denk ik, maandag of dinsdag. En dan dinsdag in de late namiddag hebben we haar mogen zien. Maar dan hebben we ook gezien dat ze wel echt toegetakeld is geweest door hem. Maar dat was niet de doodsoorzaak. De wetsdokter had tegen ons, die ook later ons ontvangen. En hij zei tegen ons dat die slagen oppervlakkiger wel niet mooi uitzagen. Maar dat ze daar heel... Dat was ze van genezen na een paar weken. Maar dat de wurging haar echt heeft doen overlijden.
Maar dat zijn heel veel dingen om... Ja. Om binnen te trekken, hè? Je dochter is dood van 25, dat is al super heftig.
Ja.
En ook nog eens de manier waarop. En je weet dan ook dat ze eigenlijk afgezien heeft.
Ja.
Hoe is dat voor jou?
Ik heb daar nu nog altijd heel veel moeite mee. Ik vind het heel moeilijk dat mijn dochter is moeten sterven zonder mij daarbij. En dat mijn andere dochter, toen ze te horen kreeg dat haar zus gestorven was, dat ik er ook niet bij was. Dat vind ik wel heel heftig, ja.
Zou je dat nu anders doen, dat laatste?
Ja, heel anders. Ja, dan had ik... Ja, ik weet niet, maar ik weet het ook niet hoe we het hadden. Dan was ik misschien toch met mijn man tot daar gereden. En niet zo mijn over nagedacht van... Oei, daar moet iemand haar gaan vervangen. En heel gek.
Ja,
je doet gekke dingen op zo abnormale situaties.
In die lege periode konden jullie ook niet denken aan een begrafenis of zoiets?
Nee, het was toen een heel strenge lockdown, 15 personen nog maar. En bij de groeting, de dag ervoor, mochten er 40 tot 45 mensen komen. Dus ik heb echt mensen moeten sturen, komen jullie? Je moet me wel laten weten of je komt, want anders kan ik iemand anders vragen. Ik heb bij de begroeting, de vrijdagavond, mijn eigen familie niet laten komen, zodat we meer andere mensen konden laten komen, omdat zij toch al op de begrafenis waren. Dus je moest zo echt wikken en wegen. En Naomi is dan ook bij de begrafenisondernemer gebleven, terwijl ons wens altijd is geweest van thuis te kunnen komen om thuis, totdat je de begrafenis hebt.
Want dat had je al een keer gedaan met je mama?
Ja, met mijn mama. En dat was... Ik vond dat heel warm. Dat was ook heftig, maar heel sereen, mooi. Je kon met mama gaan wanneer je wilde. Je kon erbij gaan zitten. Ja, dat was allemaal zo. De kinderen zijn daar ook heel nauw bij betrokken. Die waren toen 4 en 8. En dat kon nu allemaal niet meer. Dus
eigenlijk, ja. Want hoe lang is dat geleden van je mama?
Dat is 21 jaar geleden.
Dus dat was toen eigenlijk wel speciaal om iemand thuis op te baren en thuis afscheid te nemen. Je hebt dat al een keer meegemaakt. Je voelde dat deugd deed, denk ik. En nu kon dat niet.
Nee. En dat was ook iets wat we echt al besproken als gezin met ons vieren. Hoe we dat wilden en zo. En dat we er alle vier achter stonden. Dat we dat... Ja, iets heel... Dat was eigenlijk heel duidelijk dat we... Moest er iemand overlijden dat we dit zouden willen. En nu ging dat niet.
Dat is ook al wel speciaal, dat jullie daar open over gepraat hebben. Ja. Dat doet niet iedereen, hè?
Nee, dat hebben we eigenlijk heel nadat mijn mama is gestorven ook zo... Het ging dan wel meer over als mijn man of ik zouden overlijden. Maar de kinderen hebben daar ook wel over gesproken. En Naomi heeft ook altijd gezegd, als ik sterf, dan wil ik dat allemaal een aperol op mij drinkt. En dat doen we nu nog altijd. Dus Daar is wel goed over gesproken. Ja, en zijn we ook thuis opgebaard en dat de urne thuis was. Dat hadden we allemaal eigenlijk. We hebben wel altijd gezegd, degene die overblijft, als die het daar toch heel moeilijk mee heeft met de urne thuis of met thuis, dat je thuis kunt zijn, dat we het dan niet zouden doen. Het moet als gezin die overblijven ook wel ja, aan te kunnen zijn. Maar wij vonden dat heel erg, met de man en ik en Chloe ook, dat ze niet thuis kon komen.
Want je zei net, hè, om dat allemaal aan te kunnen, dat is al... Ja, ik denk dat heel weinig mensen kunnen begrijpen hoe zoiets moet voelen.
Ja, ik denk dat ik nu nog eigenlijk het nog altijd soms niet... Mijn verstand weet wel dat gebeurd is, maar mijn hart laat dat toch niet altijd toe zo. Ik weet dat het er niet meer is, maar als ik nadenk over de omstandigheden, hoe ze is gestorven, hoe we dat allemaal... Dan is het precies of ik niet over ons gezin babbel soms. Ja, ik zit nog een beetje in een soort overleving, denk ik, of zo. Of een beetje ontkenning. Het verstand wil weten, het hart gaat niet mee, zo. Dat heb ik wel fel.
Want ja, hij is dan opgepakt, haar vriend.
Ja.
Ja, dat was ook iemand die in jullie familiekring zat.
Ja, ja, want ik kwam in huis, we zijn uitstappen gaan doen, ik kwam thuis eten. Ja, je hebt daar een bepaalde emotie bij, ook al waren ze nog maar een jaar samen, maar hij heeft me ook veel dingen verteld, hoe moeilijk hij het altijd in zijn leven heeft gehad en ik had zelfs medelijden met hem. Nu, achteraf weten we dat dat niet de waarheid was die hij vertelde, maar ja, dan neem ik aan dat dat de waarheid is en ja, ik had soms zelfs een beetje medelijden met hem en ik vond het fijn dat ik hem een beetje kon opvangen na zijn zware periodes die nu leugens zijn eigenlijk.
Jullie hadden hem opgenomen in het gezin.
Ja.
Hoe is je gevoel dan naar hem toe als je dat hoort?
Ik vond dat heel moeilijk toen we daar stonden, dat ze zeiden, uw dochter ligt dood in de badkamer en haar vriend is opgepakt. Op 1 seconde tijd is uw kind vermoord en is de andere een moordenaar. Ik vond dat heel moeilijk in mijn verstand. Ik vond dat eigenlijk in een film. Ik vind het nu nog moeilijk dat iemand dat kan. En iemand die haar graag zag, volgens hem, die haar leven gewoon afpakt.
Maar was je meteen heel boos tegenover hem? Of wilde je hem ook iets aandoen? Of hoe voel je
dat? Ik wilde vooral toen dat ik iets had, ik ga die bezoeken in de gevangenis. Ik moet horen wat... Dat is niet normaal. Ja.
Je wil weten wat er gebeurd is.
En weet je, in het begin was het voor ons ook heel moeilijk. We wisten niet wat de doodsoorzaak was. We wisten dan wel dat het hoogstwaarschijnlijk hij was geweest. Maar dan maak je zelf een scenario in dat, wie weet, hebben ze gewoon wat geduwd en getrokken. En is hij per ongeluk fout gevallen. En heeft hij dat ook niet gewild. Zo probeert je dat ergens iets te zoeken. Dus in die paar dagen dat we niks wisten. Maar aan de ene kant wist ik ook, hij heeft naar mij zitten sturen terwijl ze al dood was. Dus dat is niet normaal. En als je dan hoort dat hij wel heel veel tijd ertussen is, dat er een tijdspanne is geweest van er eerst heel veel slaan om er daarna te burgen, dan weet je ook dat er tijd is geweest om te stoppen. Dat hij weg had kunnen gaan. Dat hij had gezegd, waar ben ik mee bezig en vertrekken. Het is niet in een vlaag. Hij heeft tijd gehad om te stoppen met die handelingen. En dat vind ik heel heftig. Om te weten dat zo'n persoon bij thuis binnen is geweest en dat mijn dochter in een huis zat met zo'n gevaarlijk individu en dat ik thuis zat en ja, dat ik thuis gewoon in bed lag te slapen terwijl dat gebeurde. Dat vind ik heel, heel, heel moeilijk eigenlijk. Maar de gevoelens naar hem toe, ik wil geen gevoelens meer hebben voor hem zo. Ik wil zelfs geen haatgevoelens hebben. Ik heb ze ook niet. Ik wil niet met hem bezig zijn. Dat heb ik heel veel in mijn hoofd zo. Hij verdient geen aandacht. Geen haatgevoelens, geen boosheid, niks. Ik wil, als ik aan iets denk, wil ik aan mijn dochter denken. En aan de liefde voor haar. Ik wil hem 0,0 energie geven. Welke emoties dat ook zijn.
Maar is er een confrontatie geweest? Hebben jullie hem nog gesproken? Want ondertussen leeft hij niet meer.
Nee, hij heeft 8 maanden later zelfmoord gepleegd. Ik wou dat ooit, maar ja, dan moest hij dat ook goedkeuren. Ik wou wel, mijn man wou hem nooit meer zien, maar ik wou, ja, of toch niet tot beta-season. Maar ik had wel zoiets, ik wil wel naar hem toe. Ik wil hem in zijn ogen kijken en ik wil mijn zeggen. Maar ik was daar toen nog niet sterk genoeg voor. Ik had mij ook heel fel laten manipuleren door hem. Net zoals ons dochter. En ik had iets, ik moet sterker zijn. Dus, maar ja, die kans heb ik dan niet gehad.
Dus er is ook geen proces kunnen komen?
Nee. Dus 8 maanden later komt de politie terug naar thuis om te zeggen dat hij zelfmoord heeft gepleegd. En dan ben ik wel fel gecrashed eigenlijk. Omdat ik toen wist, nu komen er geen antwoorden meer. Naomi weet het en hij weet het. En daar heb ik heel, heel moeilijk mee gehad.
Dus bovenop het verdriet heb je ook nog heel veel vraagtekens.
Ja. Nu het... Het onderzoek was wel eigenlijk praktisch afgesloten, dus de meeste onderzoeken waren gedaan. Ze moesten nog wat deel mensen ondervragen. Dus we weten wel een aantal dingen. Maar ja, wat is er juist gebeurd? Dat kan alleen Naomi en hem en hij vertellen. We weten wel wat hij allemaal in die tijd heeft gedaan. Dat hij heeft gewacht met de politie te bellen. Of ja, zijn ouders heeft hij gebeld en die hebben dan naar de politie gebeld. Dus eigenlijk... De politie zei zelf ook, denk niet dat je nog veel meer te weten werd gekomen van hem, van wat je nu weet. Denk niet dat hij nog meer zou verteld hebben op het assize. En de politie is daar ook wel heel dingen in geweest. Die hebben ons ook uitgenodigd na zijn zelfmoord. En hebben ons ook zoveel mogelijk uitleg gegeven en wat ze al allemaal hadden onderzocht. Zodat we toch een beetje een soort afsluiting konden doen.
En je bent daar ook echt ingedoken in die verslagen en alles wat er is?
We hebben 3 keer een dossierinzage gehad. Dus 3 maanden nadat Naomi is overleden. Dan hebben we een week of zo daarna de reconstructie gehad.
Daar waren jullie bij?
Ja. Daar waren wij, mijn dochter en mijn broer en zijn vrouw bij. En dan hebben we daarna nog een dossierinzage gehad. Dan heeft hij zelfmoord gepleegd. En dan hebben we nog 1 keer een dossierinzage gehad.
Wat doet dat, Cynthia, als je zo'n gruwelijke dingen leest over je dochter?
Ik heb dat eigenlijk vooral gelezen alsof dat niet over Naomi ging. Ik las dat maar en precies of dat niet zo binnenkwam. Maar ik denk dat dat nog altijd in een soort basis of een bescherming die ik automatisch op heb. Ja, ik heb me vooral fel, denk ik, beschermd daartegen. Want het is niet over Naomi, maar als we dan thuis kwamen na zo'n dossierinzage, dan waren we wel een paar dagen volledig van de kaart. En dan konden we daar wel goed over babbelen bij elkaar, maar... Ja, ik vond het toch moeilijk om het helemaal... Ja, ik denk dat ik me daar van afschermde een beetje. Om het aan te kunnen of zoiets. Of om daar niet te crashen of... En corona heeft daar ook wel voor gezorgd, vind ik. Door corona in het begin heb ik mijn emoties ook niet de vrije loop gelaten. Als mensen kwamen, ze mochten mij niet knuffelen. Als ze buiten stonden, dan dacht ik, oh, ik mag niet te fel wenen, want dan wil die me knuffelen, dat mag niet. En ik heb dat heel hard geleerd in die tijd van mijn emoties maar niet laten zien.
En zijn die er al uitgekomen ondertussen?
Ik vind van niet, nee. Ja, ik heb al, maar... Nee, ik vind dat er heel veel... Ik kan heel goed vertellen over het gebeuren, maar er zit heel veel opgekropt in mij, emoties.
Dan ben je bang voor het moment dat plots gaat als een vulkaan.
Ja, want Ilona, mijn rouwcoach, zegt dikwijls tegen mij, en ook slachtofferhulp waar ik nog steeds naartoe ga, Cynthia, laat dat nu eens los. Ik stop altijd en dan zeg ik iets voor het zo wat te temperen of zoiets. Dan begin ik iets te vertellen, zodat ik terug in terug rustiger word of zo. Als ik heel hard voel dat ik heel hard ga wenen, dan, of ik zeg ineens zoiets grappig wat ik op niks trekt. Gewoon om die heftige emoties niet toe te laten. En dat is iets wat ik heb geleerd van het begin precies zo. Van het begin dat is gebeurd. Ik ben normaal, hoor. Ik mag niet te veel huilen. Ik mag het niet te moeilijk maken voor de mensen. Ik moet me...
van wie mag dat niet en voor wie
corona,
hoef je in te houden?
Ik vond heel fel dat corona dat heel fel heeft tegengehouden bij mij. Misschien als er geen corona was, ik dat ook had gedaan, dat weet ik niet. Maar ik weet toch dat ik heel veel in mijn hoofd dacht... we mogen ons niet zo laten gaan, want dat is veel te moeilijk voor de mensen. Terwijl als je anders mensen ziet... Ze hoeven niks te zeggen, geknuffeld, gehuild is goed. En dat doet ze zo goed zonder woorden. Nu moest iedereen 1,5 meter van mij afstaan. En dan moesten ze iets zeggen. Wat moesten ze zeggen? Mensen wisten ook soms niet wat ze moesten zeggen. Dat was altijd zo'n een afstand.
Dat is bijna beredeneerd, hè? Want ja. Het is heel duidelijk dat jij ja, heel veel daar al over nagedacht hebt, ook op voorhand, zonder dat je wist dat dit ging gebeuren, over de dood en over hoe daarmee omgaan.
Ja.
Maar dat je heel zorgend bent voor andere mensen,
ja.
Maar jezelf daarbij opzij zet.
Ja, ik zet me ja, misschien wel een beetje dat ik... Het is eigenlijk bijna een gewoonte geworden van mij, om zo daarmee om te gaan. En soms denk ik, nu ga ik dat niet meer volhouden zo. Ik moet me eens echt laten gaan. En toch, elke keer heb ik het gevoel, nee. Doe maar door, nu is het moment niet zo. Ja, ik vind... Terwijl ik er heel, heel veel mee bezig ben. Bijna constant, 's nachts ook. Ik ben er heel veel mee bezig. Het is al 3,5 jaar geleden. Mensen zijn daar niet meer op aan het wachten. Veel denken dat het beter moet gaan of zo. Ik denk, nu is het te laat of zo. Dat heb ik ook wel soms, dat ik dat denk van... Is het nu nog wel? Mag het nu nog wel? Nu, bij bepaalde vrienden kan ik dat wel, hè. Maar toch...
Naomi is voor altijd jouw dochter. Op jouw verdriet staat toch geen tijd?
Maar ik heb heel veel last van druk van de maatschappij die ik denk dat er is. Misschien ook wel dat het niet meer... Ik heb bang om mensen te verliezen, omdat er mensen uit je leven gegaan. En dan... Ik heb heel veel bang om nog mensen te verliezen. En ik ben aan het leren nu. Met hulp van slachtofferhulp, rouwcoach en mensen rond mij die daar wel oké vinden dat ik me zo voel. Maar ik vind dat... Ik vond het vroeger ook oké om mensen te pleasen en... En mee te gaan, geen conflicten, dan voelde ik me ook het beste. Ik vond het ook niet erg als ik gekwetst werd, dan huilde ik wel even. En maar nu, dat is niet goed. Maar ik vond dat zo het makkelijkste of zo. Maar nu is dat wel iets wat niet meer gaat. Want dan het zal zo al heel zwaar zijn, het leven wat ik nog verder moet zetten. En dat er nog bij, dat gaat niet meer. Nee. En dat vind ik wel... moeilijk. Omdat ik nu precies pas op 52-jarige leeftijd ga zeggen wie ben ik? Waar zijn mijn noden? Wat wil ik niet meer? Ik vind dat best wel oud. Om daar nu pas bij stil te staan. En misschien is dat ook wel moeilijker nu, omdat ik al een bepaalde leeftijd heb. En nu associëren mensen dat ook vooral met de dood van Naomi. Hè? Van oei.
Terwijl het misschien sowieso had gebeurd.
Ja,
dat weet je
zeggen
niet.
Ze, amai, dat is wel geen simpel niet meer of zo. Kijk, die zegt ze er wel. Maar het is... Ja, omdat ze
dat
niet
hoef je toch
zijn.
Niet aan te trekken wat andere mensen zeggen.
Nee, dat is ook wat... ermee wordt ingeprent, maar nu moet ik mezelf dat nog aanleren. Van de moeilijke.
Wat heeft het verlies van Naomi gedaan met jullie gezin?
We zijn een heel hecht gezin altijd geweest... En maar goed dat dat nog altijd zo is. Mijn jongste dochter was toen 22, maar die had juist 8 weken nadat haar zus is gestorven de sleutel van haar huis. Dan ging ze samen met haar vriend Sam in wonen. Ze gingen dat huis verbouwen. Ja, dat was voor haar verschrikkelijk. Zij wou helemaal niet meer verhuizen, ze wou bij ons blijven. Dat was heel heftig. En ze is dan ook de eerste keer dat ze de sleutel had, ook echt met de urnen van haar zus naar het huis geweest. Zij, Sam en de urnen van de homie. Ze zei, ik wil dat mijn zus als eerste ons huis ziet. En, of er binnen is geweest. En dan hebben we haar... Ze was helemaal eigenlijk in paniek ook. Ze zei, ik wil echt niet meer verhuizen. En Sam is ook niet meer home, want dat was voor hem ook heel heftig. Maar goed, dat huis nog veel verbouwingen nodig had. En we hebben gezegd, kijk, we gaan er met ons samen in vliegen. We gaan dat verbouwen. En we zien wel, denk nog niet aan dat je daar moet gaan wonen. En zo hebben we dat ook gedaan. En we hebben dat eigenlijk... Ja, we waren dan allebei thuis. Mijn man had dan ziekenverlof. Ik ben dan 5 maanden later mijn werk verloren. Omdat het failliet was gegaan na 31 jaar. Dus zat ik ook zonder werk. Het was ook wel heel, heel moeilijk. Dat ik ook opnieuw werk moest gaan zoeken. Maar dan ben ik een tijdje thuis gebleven en hebben we dat huis verbouwd met onze, met nog andere mensen, heel veel hulp gehad. En dan is ze een klein jaar daarna erin gaan wonen. Met heel veel tranen, met heel veel verdriet zijn we vertrokken. En Maar nu gaat dat eigenlijk heel goed. En is dat misschien ook wel als gezin ons, niet ons redding geweest, maar dat we nog altijd zo close zijn. Zij ziet niet altijd het verdriet van haar ouders. Ik zie niet altijd haar verdriet. We horen elkaar alle dagen. We komen heel veel samen. Maar het is voor haar misschien wel het beste dat ze nu niet meer altijd thuis zit. Voor al die emoties, want die ouders verdrietig zien, is ook heel pijnlijk natuurlijk. Hè. En als ik haar verdriet zie, dat is ook heel pijnlijk. Terwijl als je dan achteraf zegt, als je haar ziet, ja, gisteren ging het me niet, dan komt dat niet zo aan als je daar altijd in zit, denk ik voor haar.
Maar dat betekent wel dat jullie nu met z'n tweeën thuis zijn. Van met z'n vieren naar met z'n tweeën.
Ja, en we hadden ook nog Naomi haar diertjes thuis. Naomi had ook nog 2 katten en een hond. De hond is naar mijn broer en de 2 katjes zijn dan thuis gebleven en die heeft Chloe dan meegenomen toen zij verhuisden. Dat vond ze heel... Ja, dat was het enige wat ze nog had van Naomi. Nee, dat was moeilijk, maar ook ja, doordat wij wel heel hecht samen waren en dat heeft ons niet uit elkaar, uit elkaar getrokken. Zo. Dat gevoel hebben we totaal niet.
Want dat gebeurt soms wel, hè, dat ieder een andere manier van verdriet, van daarmee om te gaan, kiest en dat je elkaar daar moeilijk nog in vindt.
We hebben echt ooit aan tafel gezeten met ons vieren en met Sam er ook bij. En dat we echt zeiden van, kijk, hij heeft Naomi van het leven beroofd. Hij heeft ons leven kapot gemaakt. Hij heeft Naomi van ons afgepakt, maar we gaan niet toelaten dat hij ons gezin ook nog in elkaar trekt. Daar gaan we heel hard ons best voor doen. En dat is eigenlijk tot nu toe altijd eigenlijk heel goed gelukt. Wij doen het allemaal op een andere manier, maar we hebben nog nooit tegen elkaar gezegd van, zou het je niet beter zo? Of zeg Cynthia, dat zou ik nu toch wel niet doen? Of nooit, wij doen dat gewoon niet. In die 3,5 jaar hebben wij nooit elkaar gezegd van, het is het niet beter dat je het zo zou doen? Nee, we vinden elke manier oké, we laten elkaar daar ook in. En dat is misschien onze sterkte.
Zijn jullie nog dichter bij elkaar gekomen?
Misschien wel, omdat we iets delen wat heel, bijna niemand weet wat dat is.
Ja, want een kind verliezen, jammer genoeg, dat overkomt wel wat mensen. Maar een kind verliezen op deze manier, vermoord.
Ja.
Kan jij herkenbaarheid vinden bij mensen? Of zijn er daar ja, groepen voor of zo waar je terecht kan?
We hebben wel lotgenoten die ook een kind hebben verloren, waar we ook zelfs vriendschappen bij hebben. En daar hebben we allebei wel nood aan. Maar die hun kind is niet bewust afgepakt of zo. Dus het voelt misschien anders. Ze zeggen dat zelf ook soms tegen ons. Dat stuk hebben wij niet. Het resultaat is hetzelfde. Het kind zijn toekomst is weg. Maar niet dat wij een dader hebben die er heeft voor gezorgd dat ons kind zijn leven is afgepakt. Dus dat is misschien wel anders. Maar ik wil dat niet echt vergelijken. Ik vind het... Lotgenoten geven me zoal een warm gevoel, omdat je, als je met elkaar praat, je hetzelfde meemaakt. Ook al doet je het anders, je voelt zo'n grote verbondenheid. Dat vind ik wel.
En heb je scenario's in je hoofd van, had ik haar daar maar weggetrokken? Of had ik...
Ja.
Hoe ga je daarmee?
Ik heb wel schuldgevoelens en mijn man ook wel. Ik probeer... Daar ben ik ook heel veel bij de rouwcoach en slachtofferhulp. Als bijna alle weken hetzelfde onderwerp, het schuldgevoel. Dat is heel lang geweest. En ze hebben gezegd, laat dat toe dat je je schuldig voelt. Maar je bent niet schuldig. Hij is schuldig. Je bent niet schuldig. Maar door dat altijd tegen te werken, geeft dat gewoon oké. Ik voel dat, dat is oké. Maar ik ben het wel niet. En zo is dat wel een beetje weggehebt. Maar natuurlijk voel ik me nog altijd... schuldig, dat ik denk, oh, ik wist dat dat niet goed zat. Waarom heb ik die niet thuis gewoon opgesloten? Of zo. Je zou het alles doen, maar ja, dat is ook wel mensen die een kind, een ongeval of zo, zult je die dingen ook wel. Ik denk dat schuldgevoel, hoor ik toch bij veel mensen, en toch iets is waar ze mee te maken hebben.
Een zwaar kruis om te dragen.
Ja, heel zwaar.
Als er iemand doodgaat... Ja, jullie wonen in een dorp.
Ja.
Hoe moet ik het uitdrukken? Een moord is sensatie voor bepaalde mensen. Hoe ga je daarmee om in de gemeenschap waar je woont?
Eigenlijk hebben we daar heel weinig last van gehad, omdat toen eigenlijk nog maar juist 2 weken die grote lockdown was. Dus corona heeft ons heel veel afgepakt, maar heeft ook zo ons rust gegeven aan de ene kant. Wij moesten niet buiten komen. Mensen gingen voor ons winkelen. De wereld stond volledig stil. Dus het leven was echt niet meer aangenaam voor niemand. Over heel de wereld. Ons kind is gestorven toen alles, heel de wereld stond op non-actief.
Maar als je naar de winkel gaat, durven mensen jou dan aanspreken, nee, in de ogen kijken?
Nee. Dus eigenlijk toen, dus ik ben al lang niet gaan winkelen. Toen ik dan ging winkelen, ben ik ook heel lang niet in de buurt gaan winkelen. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn mensen die ergens achter een rek in gaan om je niet te zien. Maar ik heb dat zelf ook wel gedaan. Dat ik mensen zag, verre kennis, en dat ik, oh, hoe moet ik doen? En die mensen, als die mij zien, die weten ook niet hoe ze moeten doen. Ik ga gewoon hier maar ergens achterin staan. Dan moeten we allebei niks doen. Dus ik heb dat zelf ook wel een beetje gedaan. Uit angst. En ook uit dat ik dacht, het is ook voor hun zo moeilijk. En ik wil ook niet in huilen uitbarsten in de winkel.
Je denkt zo vaak aan anderen, Cynthia. Het is ook voor hen moeilijk, dat heb ik jou zeker al 10 keer horen zeggen.
Ik ben ook wel altijd zo'n type geweest. Zo, dat ik ben... Ik denk heel rap aan de anderen. En dat is nu ook wel een beetje moeilijker, want ik voel dat ik mijn grenzen nu een beetje moet gaan toch wel respecteren. Bepaalde dingen voor mij niet meer... Ik ben veranderd. Het nieuwe leven wat we nu hebben, daar hebben we andere behoeftes. En dat vind ik ook wel pittig, omdat ik eerder aan de anderen denk. En ik vond dat leuk en ik vond dat ook oké, maar nu moet ik ook veel aan mezelf gaan denken. En dat vind ik wel een moeilijke. Om de energie die ik nodig heb om het verdriet van de dood van mijn dochter aan te kunnen, heb ik geen energie meer om mensen altijd te pleasen of om conflicten uit de weg te gaan. Daar heb ik geen energie meer voor. En nu moet ik ineens zo precies wel zo meer aan mezelf gaan denken. Ik vind dat zo heel egoïstisch precies voor mij. Terwijl dat ik dat ervoor ook had moeten doen. Hè. Maar dat deed ik vroeger weinig of niet.
En je zei het al, je hebt een rouwcoach. Hè?
Ja.
Wat betekent die voor jou?
Heel veel. Dat is ook een heel goede vriendin geworden. Die man is ook een goede kameraad geworden. Dus we spreken regelmatig af. Dus het is nu niet meer... Zo echt mijn rouwcoach, maar ik kan nog altijd heel goed bij haar terecht. Ik had dat eigenlijk vooral ook nodig om de harde maatschappij aan te kunnen. Sommige mensen denken ook, omdat ik nog altijd na 3,5 jaar ook nog naar slachtofferhulp ga, van die blijft daar hangen, die moet maar de hele tijd... dat is toch ook niet goed? Maar eigenlijk doe ik dat juist om de maatschappij aan te kunnen. Om al de triggers die ik elke dag krijg, ik ben ook wel iemand die heel gevoelig daarvoor is. Om dat aan te kunnen. Om dat te kunnen zeggen. Kijk, ik voel dit en ik voel dat. Is dat normaal? En ja, ik moet soms... Om de maatschappij of de wereld die gewoon doorloopt... aan te kunnen, heb ik dat wel nodig.
En wat is bijvoorbeeld zo'n trigger?
Dat kan van alles zijn. Iets wat iemand bijvoorbeeld tegen mij zegt, wat voor mij eigenlijk heel pijnlijk is. Ik zal daar niks van zeggen en dan zal ik in mijn bed wat huilen. En dat moet ik niet meer. Ik mag zeggen, dit voelt nu niet meer fijn, dat doet pijn, dat kwetst mij. Of dit komt binnen. Of bepaalde triggers ook gewoon in het gewone leven, vind ik ook wel heftig. Mensen die veel over hun kinderen babbelen of gewoon naar de winkel gaan om meer lievelingskoeken zien... Een muziek wat ik hoor ineens, dat mij aan Naomi doet denken. Eigenlijk liggen de triggers constant op de loer, vind ik. En ik vind dat moeilijker en moeilijker. Want je moet ook denken, corona heeft toch wel lang geduurd. Hè, want het was juist die... Ik heb die triggers heel lang niet gehad. Ik ben niet echt buiten gekomen. Alles stond stil. En dan ineens beginnen de festivals terug. Ja, mijn dochter was gek van festivals, dus... Ja, ineens zie je allemaal foto's van een jeugd die gaat, die naar die festivals gaat en zo. Ineens kwamen alles is nooit zo binnengekomen in het begin. En ineens na, na 2 jaar, dat het was 1,5 jaar, dat terug begon. En toen moesten wij precies ineens opnieuw iets doormaken. Ineens ging de wereld wel door en toen had ik ineens iets... Nu begint Naomi echt dingen te missen. In het begin misten ze nog niks. En dat gaf mij ook misschien ergens troost van... Ja, nu zou ze het ook niet leuk gevonden hebben in het leven. Dat is even toch wel zo'n beetje het gevoel geweest wat ik had misschien om de pijn niet zo te voelen of zo. Het was toch niet leuk voor haar. Het was ook niet, je moest de hele tijd daar binnen zitten en ze mocht niet naar ons komen. En dan ineens beginnen die festivals en uit eten en terrasjes. En toen ben ik heb ik opnieuw een hele grote klap gekregen. Ja, want toen was het leven wat Naomi ging, wat ze echt ging missen. Het leven ging niet door toen ze juist gestorven was. Hè.
En binnenkort zal haar jongere zus haar leeftijd overschrijden. Ja.
Ze is dit jaar 25 geworden, de leeftijd van haar zus. En ik ben ook dit jaar 52 geworden, de laatste leeftijd van mijn mama. Dus dat vonden we best wel heftig, dat dat ook in hetzelfde jaar was. Dat vonden we heel moeilijk, maar we zijn van ons tweetjes weggegaan. We zijn 4 dagjes naar Rodos, naar Kos geweest in Griekenland. Met ons tweeën gewoon eten, liggen.
Genieten. Voor zover dat kan. Want kan je nog van kleine dingen genieten?
Ja, kleine dingen probeer ik toch wel van te genieten. Ik vind het moeilijk, hè, want die kleine gelukjes, daar mis je Naomi ook in. Hè. Als we iets fijn gaan eten met ons vieren, ja, Naomi is er niet bij. De kleine gelukjes zorgen niet altijd voor de geluk. Ja, hoe moet ik dat zeggen? De kleine gelukjes zorgen eigenlijk ook voor het gemis van haar, vind ik. Want dat mis je haar ook. Als je je verdroevig voelt, mis je haar, maar bij de kleine gelukjes ook dikwijls. Want zij kan die niet meer zien, zij kan die niet meer meemaken. Dus jij geniet van de zon, van het water, en het fietsen. We gaan heel veel fietsen. Maar dan ben ik ook dikwijls aan het huilen, omdat ik gewoon denk, ik moet nu genieten van dit. En voor haar is alles voorbij. Alles gewoon. Dus dat is ook soms een keerzijde aan die kleine gelukjes.
Hoe herdenken jullie haar?
Wij doen dat eigenlijk in veel. Als we als gezin iets doen, dan drinken we sowieso een Aperol, ook al hebben we daar geen goesting in.
Dat was haar lievelingsdrankje.
Ja, zij zeiden altijd, als ik sterf, wil ik dat je een Aperol drinkt. Dus...
En hoeveel flessen Aperol zijn er al doorgegaan?
Er zijn er al veel doorgegaan, ja. Terwijl mijn man drinkt geen alcohol, ik ook bijna niet, maar dat drinken we dus wel. Dus als we iets als gezin doen, hoort Aperol erbij. Als we iets doen voor Naomi, is er een Aperol nodig. We hebben 2 jaar na haar overlijden pas een begrafenis gedaan met de familie, omdat we die nog niet hadden gezien in die 2 jaar. En met de vrienden van Naomi en de vrienden van Chloe en ons vrienden, die er ook altijd voor ons zijn. En wij herdenken haar ook in heel kleine dingen. Zo ook, ja, ik heb tattoos gezet.
Tattoos, vertel.
Verschillende. Haar naam die zij zelf heeft ooit een brief naar mij geschreven. Ze schreef heel veel briefjes naar mij. En dan de ene waar zij haar naam heeft ingeschreven.
Met haar handschrift.
Ik heb een vlindertje. Mijn dochter had een verschillende tattoos. En ze had een tattoo van mum, van mij, van mama. En op diezelfde plaats heb ik nu, aan mijn vinger had ze dat opzij, daar heb ik nu het oneindig teken dat ik voor altijd haar mama ben. Ik heb de bloemen die je hebt als je verjaart. Van ons gezin heb ik zo'n tattoo van ons alle 4. En Chloe heeft die ook. En dan heb ik nu ook een tattoo van 252, omdat van dit jaar, dat Naomi 25, Chloe 25, ik 52 en mijn mama 52. En ook nog een hartje met mijn andere dochter. Want ik hou ook wel iets samen met haar.
En geeft dat kracht?
Ik vind dat gewoon fijn. Ik zou nooit tattoos hebben gezet. Hè. Ik vind me daar veel te oud voor. Ik ben ook niemand. Ik vind dat wel mooi, maar niet voor mezelf. Maar nu vind ik dat. Ja, zo is ze een beetje bij me. Of...
Ja, want wat doet je dan beslissen om op een dag toch naar een tattooartiest te stappen?
Dat heeft misschien wel mijn dochter Chloe mij een beetje niet gepusht. Hè, want ik wou dat zelf ook, maar doordat zij dat ook. Ik vond dat wel mooi. Iets hebben van haar wat voor altijd bij mij is. Ja.
Zo is hij altijd dicht bij jullie.
Ja.
Hoe gaat het leven verder voor jullie, Cynthia?
Ik vind nog altijd het overleven voor alles. En weet je, eigenlijk, veel mensen zeggen soms, ja, je moet verder. Maar er zijn ook sommige mensen die zeggen, hoe kun je dat wel niet? Hoe sterk zijn jullie? Dus er zijn echt wel heel veel verschillen in wat mensen zeggen. En eigenlijk heb je geen keuze. Ik ben niet sterker als andere mensen. Ik moet dat ook maar ondergaan. En we hebben eigenlijk maar 2 keuzes. Ofwel probeert je te overleven en hoopt je dat dat ooit terug leven wordt. Ofwel stap je uit het leven. En ik heb daar ook wel aan gedacht. Niet dat ik dat zou doen, maar die pijn is zo heftig. je zit zo moe. Moe gestreden. Dat je dat wel soms denkt, zou het makkelijker zijn als ik gewoon die pijn niet meer voel. Maar ik heb een dochter die ik ontzettend graag zie. En een hele lieve man. En ik vind het oké dat ik voor hun leef. En nog niet voor mezelf. Ik hoop dat dat nog misschien komt. Maar als ik mijn dochter zie en haar ga bezoeken in haar huis of we gaan samen iets doen, dan krijg ik wel echte kriebels. En dan heb ik echt een geluksmoment. Zo, dan, omdat dat mijn dochter is waar ik nog iets voor kan doen. Want ik heb 2 dochters, maar ik kan eigenlijk nog maar voor 1 dochter iets doen. En ik zie ook ja, hoe zij mij ook nog nodig heeft. We hebben elkaar nodig, want ik moet denken, ik heb nog een dochter. Maar Chloe heeft geen zus meer. Dus vind ik ook heel, heel moeilijk voor haar. En zo probeer ik te hopen dat dat overleven ooit terug leven wordt. Of zo.
En heb je er hoop op? Allee, denk je dat dat ooit echt zo zal zijn?
Weet je, ik heb nu wel lotgenoten leren kennen. En sommigen zeggen wel dat het nooit overgaat. Nooit. Maar dat de scherpe kantjes wel wat verdwijnen. En ik hoop dat dat ook zo gaat zijn. Alhoewel dat ook weer een moeilijke fase is. Want dat geeft je dan weer het gevoel, oei, ben ik er dan...
Dus nogal, vergeten
ja, of zo. Ja. Misschien vind ik dat wel best heftig, maar daar wil ik niet over nadenken. Ik probeer niet te veel te leven in de toekomst. Ik wil nu gewoon... We doen het dag per dag. We zijn een hecht gezin. Ik heb veel vrienden rond mij. Ik heb familie rond mij die er echt heel hard voor ons zijn. Ook al zijn er ook mensen weggevallen, zijn er ook mensen weer bijgekomen.
Vriendschappen dus, veranderen.
Ja. Maar ik ben ook veranderd, dus dat is ook wel een feit. Ook wel. Maar vriendschappen veranderen ook niet. Iedereen kan om met die rouw of vindt het niet oké hoe je... Of kan er niet zo de feeling mee voelen hoe jij ermee omgaat. Wij betrekken Naomi heel fel in ons leven. Wij vinden ook heel voornaam dat haar naam wordt uitgesproken. Net zoals we over Chloe mogen babbelen, willen we ook over Naomi babbelen. Wij vinden rouw niks negatief. Ik vind rouw gewoon... Iets heel, heel verdrietig en iets heel, heel erg. Maar ik ben geen negatief persoon, vind ik. En veel mensen vinden rouw zoiets negatief van, oeh, daar zijn ze weer.
Terwijl het heel normaal is dat je die emotie voelt, hè?
Ja, en ik wil ook... Naomi hoort bij ons. Die hoort bij ons tot als ik zelf sterf. Ik zal daar meenemen, altijd. Hoe het verder gaat, dat weet ik niet. Maar ik wil wel echt haar... meenemen, zoals ik iedereen denk ik. Mijn mama neem ik ook voor mijn hele leven mee. En ja, dat is verweven in mijn leven. En mensen die daar niet mee om kunnen, ja, dat is dan heel... Ik vind dat natuurlijk heel, heel jammer, maar... Dit heb ik nodig om het aan te kunnen, dat ik haar mee mag nemen en dat ik over haar mag babbelen.
Is dat een... heel klein gouden randje aan een hele donkere wolk, dat je beter weet wat je wil?
Misschien, maar ik vind het nog wel een moeilijke. Om een grenzen zo te... Of ook om te weten wat ik wil, want ik weet het ook niet. Ja, het is ook van dag tot dag. En vandaag kun je dit verdragen, wat morgen ongelooflijk pijn doet. Zoals ik zeg, in de winkel kun je langs haar koeken doorkomen en ze niet zien staan. En de keer erop, ja, dan moet je zo je tranen verbijten... En zo rap mogelijk winkelen, dat je zo rap mogelijk weg zit, want dan zou je die koeken door de rekken gooien. Dus dat weet je zelf ook niet. En dat vind ik ook wel pittig. Je weet niet wanneer een trigger je helemaal ondersteboven trekt of dat die je... Dat je ze niet ziet zelfs. En dat is ook met woorden van mensen. Hè. Soms kun je die woorden verdragen en soms doet dat pijn. Veel feller pijn.
Mag ik het jou toewensen... dat er een moment komt dat je niet meer zegt, ik ga mijn tranen verbijten, maar ik laat ze gewoon allemaal komen?
Jawel, dat wil ik ook nog eens graag doen. Mijn rouwcoach zegt, dat gaat nog wel lukken, maar ja, het zal nog...
Tijd,
ja. Ja, ik huil wel, hè, maar dus ik voel dat ik elke keer me probeer te vermannen.
Ik voel het tot hier, dat er heel veel vastzit, dat er ooit wel...
Als ik kan wenen, zoals ik kan babbelen over haar, dan... was het oké.
Ik heb spijt, Cynthia, dat ik geen aperol heb voorzien. Want dan eigenlijk kom ik, ja. moesten we nu klinken ja, met een Aperol.
Ik zal het s'avonds met mijn man doen als we iets gaan eten.
Dat is
dan,
goed.
Zullen we een Aperol klinken op haar.
Heb je er iets aan gehad? Geef weg dan een goede review in je podcast-app. En deel het met mensen die er ook iets aan zouden kunnen hebben. Ik ben Sophie Verschuren, ik maak deze podcast helemaal alleen. En dat is niet evident. Je vindt meer info op www.podcastweg.be. Daar kan je ook iets kleins doneren om het voortbestaan van deze podcast te verzekeren. Dank je wel om te luisteren.